het evangelie van Marcus. Marcus, een apostel, die een dienstknecht die met Petrus in Rome zat. Petrus in de gevangenis. Marcus die de geschiedenis van Petrus opgeschreven heeft. En dat resulteerde in het evangelie wat we gekregen hebben. Het evangelie van Marcus. Waarin Marcus met name verantwoording aflegt voor de Romeinen, de soldaten, de overheid, het huis van de keizer. Marcus een evangelie waar het niet zoveel gaat over de dingen die Jezus geleerd heeft, maar meer over de dingen die Jezus gedaan heeft. Heel kort, krachtig. Het kortste evangelie wat er is, maar heel kort en krachtig. Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij Marcus 2... en dan vers 23 tot en met 28. Marcus 2, vers 23 tot en met 28. En het geschiedde, even onderstrepen dat het hier om geschiedenis gaat en niet zomaar om een legende of om een verhaal. Het is gebeurd, werkelijkheid. Het geschiedde dat hij op de Sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het gaan aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem: zie, waarom doen zij op de Sabbat wat niet mag? En hij zeide tot hen: hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft toen de nood drong en hij en die met hem waren honger kregen? Hoe hij onder het hoge priesterschap van Abiatar het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de priesters. En hij ze ook aan degene die met hem waren gegeven heeft. En hij zei tot hen: de Sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de Sabbat. Alzo is de Zoon des Mensen Heer over de Sabbat. Nou, tot zover dit stukje. Natuurlijk een heel bekend stukje wat ja, op de zondagsschool al zo vaak verteld is. En we zien op de plaatjes van de kinderbijen van Anne de Vries, die mensen zo wrijvend door het korenveld gaan en lekker een beetje eten. Denken van, nou, daar stil je toch je honger niet van, denk je dan. Nou, misschien wel goed om eens even over te praten, wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Ze gaan dus door het korenveld op de Sabbat en ze plukken daar met een hand koren. Dat denk ik bij mezelf, als ik eigenaar van het land was. Afblijven jullie, dat is van mij. Maar het mocht wel. Het mocht wel. Maar ze mochten het niet met een sikkel doen. U leest het letterlijk als je het vijfde boek in de Bijbel openslaat in Deuteronomium 23. In Deuteronomium 23, daar staat: en zo had de Heer meerdere wetten gegeven, waardoor met name mensen die misschien in armoede leefden, of die honger hadden, God wilde dat in het beloofde land mensen niet in honger hoefden te leven. Want het was het land van overvloed, van overvloeiende van melk en honing. En dan staat er in vers 25 van Deuteronomium 23... wanneer gij in het staande koren van uw naaste komt, moogt gij aren plukken met uw hand. Zie het staan? Maar de sikkel moogt gij niet in het staande koren van uw naaste slaan. Dus ze mochten, dat was gewoon een vrije wet. Je mocht gewoon met de hand aren plukken als je honger had. Je mocht ervan eten. Je mocht als je honger had, je honger daarmee stillen als dat nodig was. Maar wat mij wel opvalt, dat is dat de discipelen achter de Heer Jezus aangingen. De Heer Jezus zei: kom achter mij en volg mij. Ze lieten alles in de steek. We hebben gezien dat Johannes en Jacobus zelfs een heel groot bedrijf in de steek lieten. Petrus en Andreas ook. En ze zeiden eigenlijk: nou goed, de Heer Jezus zal wel voor ons zorgen. Nou, er was natuurlijk een hele groep met mensen rondom de Heer Jezus. Er was zelfs iemand die de financiën bijhield. En af en toe lees je ook dat ze voor het geld broden gingen halen. Dat lees je bijvoorbeeld toen ze in Samaria waren. Toen gingen ze naar de Sichar om brood te halen, want ze hadden honger. Dus er was een soort gemeenschap om de Heer Jezus heen die voor elkaar zorgde. Ze kregen giften. En wat mij opvalt, dat is, wij denken heel vaak, als je de Heer Jezus volgt, dan krijg je nooit honger. Maar hier zie je dat ze wel honger kregen. De ene keer lees je dat de Heer Jezus 5 broodjes vermenigvuldigde en ze hielden 12 korven met brood over. Er was overvloed. En de andere keer lees je van, nou, mijn maag begint toch wel een beetje te knorren hoor. Wel een beetje honger. Nou, hier zie je dus heel duidelijk staan in dit stukje dat zij honger hadden. Staat er letterlijk, ze hadden honger en ze wilden hun honger stillen. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we weten dat dat gebeurt. Paulus heeft het ook zelf gezegd. Paulus heeft zelf gezegd, ik heb geleerd wat betekent om gebrek te hebben en overvloed. Honger en overvloed. Dus het is niet altijd een garantie dat als je dat doet wat de Heer van je vraagt, dat het allemaal heel voorspoedig gaat. Soms gaat het wel eens heel moeilijk. En krijg je best wel eens beproevingen in je leven. Nou, en dan komt die vraag naar voren. En ik heb in de jaarvergadering vorige week gezegd, er worden hier 3 keer een vraag gesteld. 3 keer een waarom vraag. Laat ik ze nog eventjes noemen. Allemaal in hoofdstuk 2 van Marcus. In het 16e vers zie je dat de Heer Jezus bij Levi aan tafel zit. En Levi is een tollenaar. Nou, een gehaat persoon. En Levi heeft ook nog goede kennissen. Er staat zondaren. En dan staat er in vers 16 het laatste stukje dat de fariseërs die zeggen, waarom eet hij met de tollenaars en de zondaars? Ze snappen er helemaal niks meer van. Deze Messias die eet hier met de tollenaars en de zondaars. Waarop de Heer Jezus zegt, mensen die gezond zijn, die hebben geen genezing nodig, maar mensen die ziek zijn. En daarvoor ben ik gekomen. Tweede keer wordt er gevraagd in vers 18, dan komen de discipelen van Johannes en de discipelen van de fariseërs. Het is heel typisch dat hier gesproken wordt over de discipelen van Johannes. Hè? Johannes de doper had dus ook discipelen. En de fariseërs, die waren er ook bij. En dan staat er, en zij kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de fariseeën wel, maar uw discipelen niet? Hoe zit het nou met het vasten? Waarom vasten jullie niet? Het is nou toch vastendag? En jullie eten zelfs met de zondaren en met de tollenaars, want het was waarschijnlijk op diezelfde dag. Ze begrepen er helemaal niets meer van. En toen, dan zie je dat de Jezus het antwoord geeft, hoe kunnen de bruiloftsgasten vasten als de bruidegom daarbij aanwezig is? Nou, dat heb ik toen vorige week uitgelegd hoe dat zit. En dan komt die derde vraag in vers 24, wat we net gelezen hebben. De fariseeën zeiden, waarom doen zij op de Sabbat wat niet mag? Nou, je ziet er dus eigenlijk dat het leven van Jezus lijnrecht tegen de gebruiken van het judaïsme, het jodendom inging. Het paste niet. En de Jezus heeft dan ook gezegd, in dat stukje waar we vorige week over nagedacht hebben, vers 21 tot en met 22, hoe kun je ook een niet gekrompen lap op een oud kledingstuk zetten? Of nieuwe wijn in oude zakken, want het barst, het scheurt, het past niet. Het nieuwe leven past niet in het oud-testamentische leven. Hoewel het Nieuwe Testament wel zijn wortels heeft in het Oude Testament, is het Nieuwe Testament niet zomaar een voortzetting van het Oude Testament. Deze fariseërs die waren met volle ijver bezig met de dingen, dat ze zagen God niet meer. Ze zagen niet meer waar het om ging, waar het werkelijk om ging, maar ze waren alleen maar bezig met hun religieuze verplichtingen. Hun religieuze verplichting die bestond uit sabbatsheiliging, geven wel de tienden, allerlei soorten rituelen met reiniging, wassingen. Ze hielden zich bezig met vasten. Dat waren de dingen waar de fariseeën zich mee bezig hielden. En ze hielden zich helemaal niet meer bezig met het allerbelangrijkste. Dat was hun relatie met God. Ze waren dat eigenlijk als het ware helemaal vergeten. Ze noemden zich als het ware zonen van Abraham. En Abraham was een afgezonderd man. Die was een vreemdeling. En zij wilden gewoon zonen van Abraham zijn. En misschien wel leuk om dat te weten. Het woord fariseer betekent letterlijk afgezonderde. Dus zij wilden afgezonderde zijn. Zij wilden gewoon echt afgezonderde zijn. En ze waren zo doorgeslagen. In de Joodse geschriften, de Talmud, daar staat, ja, wij lachen erom, maar zij zijn er heel serieus over. In het Talmud staat bijvoorbeeld een kip die op zondag een ei legt, mag je niet eten. Moet je weggooien. Een kip die op zondag een ei legt, dat is sabbatschennis. Die mag je niet eten. Ja, dat ei, die kip niet. Oké, okay. Ja. U snapt natuurlijk wel. Dit ging zo ver tot in, ja, op een gegeven moment gaan die farizeeën of gaat het Talmud bepalen of je wel een hoed met een rand mag dragen, of je schoenen met spijkers mag dragen, of je hoe ver je dan wel mocht lopen voordat je de Sabbat ging schenden. Nou, ze gingen zoveel regeltjes maken, terwijl de Heer zei, ja, maar dat is de bedoeling niet geweest van de Sabbat. Weet je, die uitwassen, die had je vroeger in het Jodendom. En in mindere mate is het ook gevaarlijk dat je die uitwassen vandaag in de gemeente van Jezus Christus kan krijgen. Dat er bepaalde mensen zijn die je alles voor willen schrijven. Nee, je moet het zo doen. Je moet het zo doen. Je hebt die verplichtingen om te volbrengen. En ja, sommige christenen, sommige voorgangers, en misschien moet ik af en toe ook wel eens naar mezelf kijken, die hebben soms de neiging om jullie precies te vertellen, dat kan en dat kan niet. Nou, in bepaalde mate moet je dat als voorganger natuurlijk doen, want daar heb je ook je verantwoordelijkheid voor. Maar dan moet het wel altijd duidelijk gebaseerd zijn vanuit de autoriteit van het woord van God. En niet zomaar van, ik haal het uit mijn broekzak en ik denk van, ja? Dat je op een gegeven moment de autoriteit van het woord van God helemaal niet meer terug kunt vinden. Als we in een bepaald gemeentelijk leven, in een christenleven gaan leven zo van, dat we alleen maar bezig zijn met allerlei religieuze verplichtingen, nou, dan komen we dus op het niveau van de farizeeërs. En dan komen we in dezelfde situatie waarin Christus en de farizeeërs met elkaar eigenlijk tegenover elkaar stonden. Want dan zijn we niet op de manier bezig zoals de Heer dat van ons vraagt. Ik denk dat we daar heel erg voor op moeten passen. Dat echte leven met de Heer, dat wordt ons niet van bovenaf opgelegd, hoewel we natuurlijk wel onder het gezag van het woord van God staan, maar dat komt door de Heilige Geest van binnenuit. En dat is het grote gevaar wat je ziet in de gemeente van Efeze. In de gemeente van Efeze waren ze heel nauwlettend bezig. Ze hadden schijnapostel ontdekt, ze hadden het ontrafeld, ze hadden ze uit hun middenweg gedaan. En ze waren constant bezig om als gemeente heel actief te blijven en rein te blijven. Allemaal prachtig, maar ze waren één ding vergeten. De eerste liefde. Ja, de eerste liefde. De liefde was kwijt. In Openbaring 2 kun je dat lezen. Ja? Eén ding heb ik tegen jullie. Ondanks dat jullie zo actief zijn, de eerste liefde ontbreekt. En als die eerste liefde ontbreekt, dan hou je niks meer over. Want in 1 Korinthe 13 staat, al zou je alles weten en alles kunnen, maar je hebt de liefde niet. Je blaast er doorheen, het is niks. Dus de Jezus die blaast hier eigenlijk door het leven van die farizeeërs heen, zo van, ja mensen, dit slaat helemaal nergens op. Dit is zo'n uitwas van jullie eigen gedachtespinsels. Dit is anderen gebieden met allerlei geboden en die geboden zelf niet eens aanraken. Nee. Nou, hier moet je dus altijd heel erg voor oppassen. Nou, dat was de situatie waarin de Jezus daar op dat graanveld mee te maken krijgt. Nou, de Jezus die antwoordt uiteindelijk, ik zal er zo nog iets meer over zeggen, in het 27e vers, daar zegt de Jezus, de Sabbat is gemaakt om de mens. Ik vind het zo wijs van de Jezus, hoe de Jezus dat zegt. De Sabbat is gemaakt om de mens, maar de mens is niet gemaakt voor de Sabbat. Dus de Sabbat staat ten dienste van de mens en de mens niet ten dienste van de Sabbat. Nou, u weet waarschijnlijk wel, als je ziet dat God de Sabbat geeft, dan staat er, God heeft de Sabbat gegeven omdat God, er staat letterlijk, hij schepte adem, hij kwam op adem. En dat woordje adem heeft ook te maken met, ja, in de Bijbel heeft adem te maken met de geest van God, pneuma, het leven van God. God heeft het volk van Israël een dag gegeven om op adem te komen. Om de relatie met God, ja, als het ware weer alle aandacht te schenken. Ik denk dat, kijk, de zondag is niet zomaar in plaats van de Sabbat gekomen. Hè, de Sabbat is de zevende dag, dat is zaterdag. De zondag is de eerste dag van de week. En voor de Joden is het vaak gewoon een harde werkdag. Maar goed, onze zondag is dus niet de Sabbat. Maar het is wel heel belangrijk dat wij de Sabbat kennen in ons leven. Dat wij ook in ons leven tijd hebben. En ook al is het juist heel mooi dat dat voor velen van ons de zondag geworden is. Voor mij niet altijd, want zondag is voor mij vaak een hele harde, drukke werkdag. Ja? Maar dat voor velen van ons de zondag een dag is die God ons gegeven heeft om op adem te komen. Om opnieuw, als het ware, te ademen. De relatie met God onder de loep te leggen. En hoe is het dan? En dat is gewoon tot een geweldige zegen, de Sabbat, en niet tot een stukje slavernij. Kennen wij ook die Sabbatrust? Die echte Sabbatrust. Ik vind het zo mooi dat er in Hebreeën 4 iets over geschreven wordt. In Hebreeën 4. Daar staat in vers 10. Het gaat over Jozua. Dat Jozua het volk in de rust gebracht heeft. In het beloofde land. En er is er maar eentje die ons echt tot rust kan brengen. Dat is de Heer Jezus. Maar daar staat er in Hebreeën 4 vers 10. In Hebreeën 4 vers 10 daar staat, want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Dus bij Jezus, wie tot zijn rust is ingegaan, dat kan alleen maar door het geloof. En dat zie je heel duidelijk in dat hele stukje, ook in Hebreeën 11, dat je alleen door geloof in de rust komt. Want door het geloof mag je weten dat hij alles in zijn handen heeft. Dat betekent niet, en daar hebben we het ook over gehad in de serie dat we het over Jozua gehad hebben, uit het geloof leven betekent niet passief worden. Als je kijkt naar de overwinning van Jericho, nou daar hebben ze heel wat moeten lopen. Het leidt wel tot activiteit en niet tot passiviteit. Maar wel, wat ik wel eens meer gezegd heb, moeten leren rusten in zijn werk om te kunnen werken in zijn rust. Snap u hem? Rusten in zijn werk om te kunnen werken in zijn rust. En dat is de rust die hij ons geeft. Dat is de echte Sabbatrust. Nou, nog even verder. Want als de Jezus dan zo aangesproken worden, deze, als het ware, verblinde fariseërs die zo bezig zijn met zich af te zonderen, terwijl ze niet weten wat nou eigenlijk het doel is. Gebruikt de Jezus een voorbeeld. Hij zegt, hebben die dan niet gelezen over David? David die met zijn mannen onder het priesterschap van Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi wat er staat. Laten we het nog even terug zien in dat in Marcus 2 vers 25. Daar staat, en hij zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft? En dan staat er een prachtig mooi woord. Toen de nood drong. En die met hem waren, honger kregen. Wat deed, ik vind het zo mooi, wat deed David toen de nood drong en toen ze honger kregen? Waar gingen ze naartoe? Naar het huis van de Heer. Mooi, hè? Het huis van de Heer. Weet je, als de nood dringt, als je honger krijgt, dat is er één plek waar je dan juist naartoe moet gaan. Het huis van de Heer. En als je dan in het huis van de Heer komt, dan zijn niet al de voorschriften het belangrijkste, maar de nood. We zingen wel eens, hij die door de nood gedreven. Hè? Bij hem vind je een uitweg. Bij hem vind je troost. Toen de nood drong, toen hij honger kreeg, heeft in het huis van de Heer gegeten. Hij werd verzadigd. En dat niet alleen. Als je dat stukje leest, staat eronder in Samuel 21, hoef je het niet op te slaan hoor. Maar dan lees je ook dat David het huis weer uitging met een volle buik, om maar zo te zeggen, en een zwaard in zijn hand. Hij kreeg het zwaard van Goliath mee. Nou, dat was natuurlijk een bekend zwaard voor hem. En David zegt, zo'n zwaard? Er is geen enkel zwaard die hierop lijkt. Dit is het unieke zwaard wat er is. Is dit een prachtig mooi beeld voor ons? Dat als wij het huis van de Heer ingaan, dan mogen we eten en dan mogen we ook wat meenemen. Het unieke woord van God, het zwaard des geestes. Om daarmee stand te kunnen houden. Zo komt de Heer ons tegemoet. En dan zegt de Heer Jezus aan het einde, in vers 28 van Marcus 2, alzo, de Heer Jezus vat het als het ware samen. Eigenlijk, dat doe ik altijd, als ik zo'n stukje voorbereid, dan kunt u ook, en dat zou ik eens willen vragen als u het voor uzelf eens thuis wilt doen, dan kun je datzelfde stukje, en u heeft waarschijnlijk ook verwijsteksten onder uw stukje staan, ook in de Bijbel, dan kun je datzelfde stukje ook vinden in Marcus of in Matthäus 12 en in Lucas 6. En met name Matthäus 12 is daarin heel interessant. Want de Heer Jezus gebruikt in Matthäus 12 nog een voorbeeld. De Heer Jezus gebruikt in Matthäus 12 niet alleen het voorbeeld van David die in het huis van de Heer komt. Maar in Matthäus 12 gebruikt hij een voorbeeld van, er zijn ook priesters die op de Sabbat dienst doen in de tempel. Laat het maar even lezen in Numeri 28, dus niet Matthäus, maar Numeri 28. Daar staat dat, dat wordt dan aangehaald door de Heer Jezus in dat stukje van Matthäus. Numeri 28 vers 9 en 10. Daar staat er, en op de Sabbatdag En op de Sabbatdag twee gaven, eenjarige schapen en 2/10 fijn meel als spijsoffer aangemaakt met olie en het bijbehorend plengoffer. Het is een brandoffer van de Sabbat op elke Sabbat boven het dagelijks brandoffer en het bijbehorend plengoffer. Hier zie je dat priesters op de Sabbat dieren moeten slachten en moeten offeren. Is dat werk of niet? Dat is een behoorlijke klus hoor. Ik weet niet of je daar wel eens ervaringen hebt. Ik denk het niet, de meeste van ons, een paar. Nou, het is een hele klus. Maar hier zie je dus dat priesters op de Sabbat in de tempel dienst moesten doen. En wat zegt er Jezus? En dat mocht van God. Ze werden niet veroordeeld. Op de Sabbat. En dan zegt de Heer heel duidelijk, hij is Heer over de Sabbat. En dan, ja, als je dan het stukje in Matthäus leest, misschien anders praten we over dingen dan in Matthäus 12, vers 1 tot en met 8 staat dat dan. Dan staat er in vers 5, of hebt gij niet gelezen in de wet dat op de Sabbat de priester in de tempel de Sabbat schenden zonder schuldig te zijn? En daar hebben we het net over gelezen, hè? Dus die verwijstekst naar Numeri. En dan staat er dat er jij zegt, maar ik zeg u, meer dan de tempel is hier. Meer dan de tempel is hier. En hier zegt er Jezus dus aan het einde, de Zoon des mensen is Heer over de Sabbat. Hij is meer. Hij is hoger. En het is zo geweldig dat in de Jezus komt de Sabbat pas echt tot zijn recht. En misschien nog één tekst wil ik hierover lezen in Colossense. Colossense 2, vers 16... Colossense 2, vers 16 en 17. Laat dan niemand, Colossense 2, vers 16. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op een stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dus met name al deze inzettingen, al die instellingen, die judaïstische ceremoniële wet als het ware, is allemaal vervuld in de Jezus. En ja, eigenlijk toen de Jezus riep aan het kruis, het is volbracht. Ja, als je Johannes 19 leest, als de Jezus roept, het is volbracht. Twee versen later, verderop staat, en de Sabbat van die dag was groot. Staat hij direct achteraan. In Christus breekt de ware Sabbat aan. En dat is juist zo mooi dat in Christus juist dit zo werkelijkheid geworden is. En ja, soms kun je zo gefocust zijn op wat moet en wat moet niet, en dan mis je Christus eigenlijk. Het gaat niet om Christus dan meer. Terwijl het zo belangrijk is om Christus alles in allen te laten zijn, in ook ons geestelijk leven.